Alles wat vroeger is geschreven ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Mogen God, die ons doet volharden en ons troost geeft, ons de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zullen wij eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In die hoop en dat geloof mogen we ook vandaag de Bijbel openen. En dat doen we eigenlijk iedere zondag. Maar vandaag ook bijzonder in het thema waarin het gaat over Gods levende woord. Hoe levend is dat woord voor ons dagelijks? En welke waarde kennen wij eraan toe? Dominee Bart Visser zal er met ons vandaag over nadenken. Uit de psalmen en uit de brieven van Johannes en van Paulus. Welkom. Welkom hier in de kerk. Fijn dat we bij elkaar mogen zijn. Ook de mensen thuis, van harte welkom en mooi dat u op deze manier met ons verbonden bent.
Thema voor deze dienst, is hier aangekondigd, is Gods levende woord. Het is een dienst die gaat over de Bijbel. Dan zou ik me een beetje kunnen voorstellen dat je dat niet per se direct als eerste verwacht had bij een jaarthema. Kom, Heilige Geest. Ik denk dat we vaak bij, als het gaat om het werk van de Heilige Geest, aan iets spectaculairs denken. Of de vrucht van de geest, de gave van de geest, maar niet per se direct de Bijbel. Maar de Bijbel is het eerste en mooiste geschenk wat via de Heilige Geest door mensen heen aan de kerk gegeven is. En soms vergeten we dat misschien een beetje omdat het zo gewoon is. We hebben allemaal meerdere Bijbels in huis. Veel van jullie zullen op hun telefoon een Bijbel-app hebben. Waar je een oneindige lijst van vertalingen kan kiezen. In het Nederlands al. Andere talen. Maar de waarde en kracht van de Bijbel zie je soms misschien het beste nog bij nieuwe gelovigen. Soms dichtbij van mensen die om je, in je omgeving die je tot geloof ziet komen. In Boskoop een meisje wat tot geloof kwam. Een jaar of 17, die gaf ik een Bijbel. En twee weken later vroeg ze, wat doe je als je hem uit hebt? Ik ben al 2,5 jaar bezig om hem helemaal te lezen. Maar ja, ze was gewoon begonnen in Genesis en dacht, nou dit. Maar blijkbaar ook zoveel behoefte om te weten wat erin staat. En wat verder weg, op het blad bij de gebedspunten staat het verhaal van een Chinese man die tot geloof kwam, vluchtte omdat alleen al het hebben van een Bijbel in de omgeving waar hij opgroeide een probleem was. Op een andere plek zijn werk kreeg, succesvol was, maar zich geroepen voelde om terug te gaan naar die plek waar hij opgroeide, om daar Bijbels te gaan verspreiden. Met het gevaar dat hij gevangen genomen wordt, of erger. Maar zo ervan overtuigd dat die mensen daar de Bijbel nodig hebben. Het is. En tenslotte, de Heer Jezus zelf. Kijk, de Heer Jezus had niet een Bijbel zoals wij. Of in een zakformaat die je gewoon in je binnenzak kan stoppen. Maar voortdurend merk je dat hij helemaal vertrouwd is met de geschriften. Wat wij nu het Oude Testament zouden noemen. Als het erop aankomt, als mensen hem ergens op proberen te vangen. Of als hij juist het mooie van Gods Koninkrijk uit wil leggen. Verwijst hij eigenlijk altijd naar wat er geschreven is. Dat is trouwens sowieso een mooie als je denkt aan het Oude Testament. Best een lastig boek af en toe. Maar wel de moeite waard om je in te verdiepen. Het was het lievelingsboek van de Heer Jezus. Hij had het niet in één boek. Maar had het zich wel eigen gemaakt bij het opgroeien. Dus deze dienst over de Bijbel. Toen ik daar begon dacht ik van ja. Je zou kunnen denken van dan moet je een dienst hebben waarin je gaat vertellen waarom de Bijbel betrouwbaar is en hoe dat nou precies zit met het is een boek voor mensen en mag geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar veel belangrijker is dat ik dacht iets mee probeer te geven hoe je nou dat ook echt kan ervaren. Dat de Bijbel maar niet een boek is, maar het levende woord van God. Dat is het eerste. En dan het andere bij de intro. Ik las dat er onderzoek gedaan was En de PowerPoint mag dan even gestart worden. Bijbellezen in Nederland. Het MBG heeft in 2021 een onderzoek gedaan. Het goede nieuws was dat in de jaren, een aantal jaren daarvoor was ook onderzoek gedaan. Het Bijbelgebruik was niet afgenomen. Gelijk gebleven. Een paar feitjes. De eerste klik. 1/3 van de Nederlanders vindt de Bijbel een relevant boek. Vind ik al een beetje een politiek correcte opmerking. Hè? Een relevant boek. Dat zegt nog niet zoveel. Maar goed. 1/5 van de Nederlanders, de volgende, leest de Bijbel regelmatig. Ook nog een beetje spannend, want 1 keer in de maand of 1 keer per jaar is ook regelmatig. Maar goed, het zal meer zijn. Maar nou komt-ie. Christenen. Hoe vaak lezen die de Bijbel? Hoeveel procent van christenen leest de Bijbel? Iemand heeft het onderzoek gezien. Nog niks zeggen. Wie denkt dat dat meer dan 75% is? We hebben een hele optimistische 2. Oké, dat vind ik. Nou ja, ik schrok er wel een beetje van. 50% leest nooit de Bijbel. Van de christenen. Dus ik heb even geaarzeld, maar ik ga het niet hier vragen. Maar dat is wel even om je af te vragen van, voordat je een beetje afweegt van, ja, wat zegt dat nou? Ik dacht in ieder geval 1 gedachte daarbij is volgens mij wel dat het dus blijkbaar niet vanzelf gaat. De Bijbel lezen. En waarom niet? En hoe dan wel? En ik denk dat dat te maken heeft met de aard van de Bijbel. Het specifieke van het boek. En met onze eigen aard. Want de Bijbel is, en je kan hem beschouwen als een gewoon boek zoals heel veel andere boeken. Die je gaat lezen. Maar de Bijbel is een boek. Dat heeft een bepaalde structuur. Die draait het eigenlijk om. Als je echt de Bijbel wil op waarde wil schatten, wil ervaren wat de betekenis en de kracht ervan is, dan moet je ontdekken dat de Bijbel jou wil lezen. En dat is lastig. Het is sowieso lastig om dat toe te laten, ook omdat onze eigen aard daar een beetje tegenin gaat. Ik wil graag als ik een boek lees gewoon iets over dat boek vinden en daar wat van zeggen. Maar op het moment dat het mij gaat lezen, dat er bij mij iets aan het licht komt, wordt het spannend. En dat gaan we met 2 schriftlezingen uitleggen. We gaan lezen uit Johannes 20. 2 versen. En uit Romeinen 15. Ik maak het een beetje ingewikkeld, Albert, voor de biermen, maar komt hopelijk goed. Eerst Johannes 20. Vanaf vers 30. Daar staat, Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht. Die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. En uit Romeinen 15... lees mij voor de 2e keer, vierde klas om ook al aan het begin. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften, zouden blijven hopen. Mogen God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. En dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. 2 Bijbelgedeeltes die allebei het woordje op dat erin hebben staan. In Johannes gaat het over wat de Heer Jezus gedaan heeft. Het evangelie is beschreven en als Johannes bijna aan het eind is, zegt hij, ik heb maar een klein beetje opgeschreven. Als ik alles zou moeten gaan opschrijven, dan zou de wereld deze beschreven boeken niet kunnen bevatten. Als kind zag ik dan altijd eindeloze boekenkasten voor me, die maar verder gevuld werden. Het is ook een beetje de beeldspraak, niet per se om het letterlijke, maar het meeste van wat de Heer Jezus gedaan heeft, is niet eens opgeschreven. Maar wat er opgeschreven is, dat is opgeschreven opdat we zouden geloven dat de Heer Jezus de Messias is. En opdat je door te geloven in hem leven hebt in zijn naam. Zie je? Je leest de Bijbel om dingen te ontdekken, maar het is opdat jij zou gaan geloven. Het is niet een informatieboek, maar een boek dat als het ware klopt op jouw hart, dat bij jou een verandering teweeg wil brengen. Dat je ontdekt wie de Heer Jezus is, als Messias voor jou. Dat jij ontdekt hoe hard je hem nodig hebt. Dat je zonder hem, zonder hoop bent. En dat je hem nodig hebt als redder. En precies datzelfde thema zit ook in Romeinen 15. Het mooie is dan dat de apostel Paulus terugverwijst naar het Oude Testament. Alles wat geschreven is, zegt hij, is geschreven om ons te onderwijzen. Heb je het weer? Natuurlijk, het gaat om je hoofd, om dingen te weten. Maar vooral opdat we door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Dat is het doel. Dat je zou volharden en troost zou putten. En dan kan volharden altijd nog klinken als dat je het door moet zetten. En dat je het vol moet houden. Mooi is, er staat gelijk achteraan. Mogen God die ons doet volharden en ons troost geeft. Dus dat waarvoor je opgeroepen wordt. Wat God wil bereiken. Dat belooft hij ook te geven. Hij doet ons volharden en hij geeft ons troost door wat er geschreven is. En dat loopt er dan op uit dat je eensgezind, de eensgezindheid krijgt die Christus Jezus van ons vraagt. Zodat we eenstemmig de lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus. Daarom zeg maar, zit elke kerkdienst ook zo in elkaar. Dat we stilstaan bij wat er geschreven is, gedeeld wordt. En het vertrouwen dat God daardoorheen ons tot geloof wil brengen, ons geloof wil versterken, ons wil helpen volharden en ons hoop geeft. De Bijbel is er voor ons. Maar hoe ga je dan zo met de Bijbel om, dat je dit ook merkt? Kijk, sommige mensen gaan de Bijbel lezen met eigenlijk een verkeerde intentie en dat loopt er toch goed af. Je hebt een bekende verdediger van het christelijk geloof, C.S. Lewis, heel veel zullen we hem wel kennen. Als hoogleraar literatuurwetenschap in Oxford, overtuigd atheïst, en besloot op een bepaald moment om de Bijbel nou eens goed te gaan lezen, om het achterlijke van dit boek, in ieder geval het onzinnige, ervan aan te tonen. Je voelt hem aankomen, al lezend, ging de Bijbel hem lezen. Kwam hij tot geloof en werd hij een van de grootste verdedigers van het christelijk geloof. Het kan dus. En ben je heel kritisch over de Bijbel, zou ik ook zeggen, wacht niet om hem te lezen, maar durf het maar aan om hem te gaan lezen. Misschien zijn sommige boeken handiger om mee te beginnen dan andere. Als je nog een boek uitkiest, zou ik niet Leviticus doen. Maar begin met het Nieuwe Testament. Luister nou eens echt naar wat er staat. Maar de normale manier van omgaan, of de gelovige omgang, laat ik het zo zeggen, want dat andere is niet abnormaal. Maar gelovige manier van omgaan met de Bijbel, hoe doe je dat? Ik denk dat je allemaal kent dat je wel eens op een manier begonnen bent om de Bijbel helemaal te willen lezen. Of elke dag, of misschien elke dag meerdere keren. En dat je soms tegenvalt. Er zijn in de loop van de geschiedenis allerlei regels bedacht. Manieren om hoe je die Bijbel nou goed kan lezen. En een hele mooie is de Bijbel lezen in, zeg maar, met drie leesregels. Dan mag de PowerPoint er even weer bij. Deze zijn bedacht door Maarten Luther. Drie leefregels bij het lezen van de Bijbel. Gebed. Mediteren. Of overdenken. En aanvechting. Ik wil over alle drie even wat zeggen. En één voor één komen ze dan in beeld. Ze staan bewust in een cirkel. Want eigenlijk is dat een voortdurende cirkel. Het begint met gebed. Misschien is bidden heel gewoon voor je. Hopelijk eigenlijk, vaste gewoonte. Maar bidden is wel iets heel specifieks. Bidden is jezelf nederig opstellen tegenover God. Je handen openen. Hij zal ook daarbij soms klein maken, knielen om te ontvangen. Zonder gebed, zei iemand ooit, is de Bijbel als een schatkist waar je op klopt en klopt, maar je hebt geen sleutel. Wat er echt in zit, gaat niet voor je open. Maar gebed is de sleutel om te ontdekken wat de waarde is van de Bijbel. En welk gebed dan? Nou, dat gebed wat nu ons jaarthema is, is het meest korte en allerbeste gebed wat je bidden kan. Als je met de Bijbel bezig gaat. Kom, Heilige Geest. En het mooie is dat ook dat gebed een geschenk is. En de leerlingen van de Heer Jezus die 3 jaar met hem door deze wereld liepen, voelden zich niet groot om aan hem te vragen. Heer, leer ons bidden. En de Heer Jezus leerde het. Gaf het onze Vader. Nog iets uitgebreider. Eerste, om de Bijbel te begrijpen. Bid, kom Heilige Geest. Tweede is mediteren. Klinkt misschien een beetje te serieus. Of iets wat alleen dominees doen. Meditatie houden. Je kunt het ook overdenken noemen. De Bijbel is een boek dat vraagt om tijd, om aandacht, om rust. Misschien is dat wel het lastigste punt. Ik weet niet heel erg zeker of het in andere tijden veel anders was, maar onze tijd en ons leven is boordevol onrust en vooral aandachtstrekkers. Beelden, geluid, drukte. Vind eens de rust om even stil te zijn. En weet je, de Bijbel, zou je kunnen zeggen, is Gods aandachtstrekker. Maar volgens huidige PR-maatstaven is hij niet echt heel spannend. Heel rustig. Het zegt iets over de nederigheid van God. God dwingt je niet om naar hem te luisteren. Hij nodigt je uit. Hij schreeuwt, zelden of nooit. Maar hij vraagt. Hij ramt het er niet in. Maar hij wil je laten zoeken. Zodat je het gaat vinden en gaat ontdekken wat hij zeggen wil. En hoe? Nou, door luisterend te lezen. En dat is een van de dingen die we eigenlijk in onze tijd helemaal ook niet meer doen. Weinig is hardop lezen. Wie leest wel eens voor zichzelf hardop uit de Bijbel? Een paar handen. Misschien nog aan tafel, regelmatig. Iets meer handen. Maar vroeger, wat heet vroeger, zo in de tijd van de Bijbel, werd er helemaal niet zacht gelezen. In Openbaring staat er, zalig zijn degene die, is hij die voorleest, en zij die de woorden van de profetie horen. Om de Bijbel, de kracht van de Bijbel, echt te ervaren, is hardop lezen ongelooflijk belangrijk. Het goede nieuws is, het lastige is, als je het niet gewend bent, is het een hele stap. Maar voor alle gebruikers van een smartphone, bijvoorbeeld debijbel.nl, zoek een willekeurig bijbelgedeelte op, het maakt niet uit, de hele Bijbel, 1 icoontje, tik je bovenaan en hij leest hem keurig aan je voor. Ik vertelde afgelopen week nog, als ik vroeger naar mijn studie ging, ik studeerde theologie. En dan wilde ik eigenlijk Bijbel lezen in de trein. Vond ik eigenlijk nou een mooi getuigenis. Maar dat vond ik eigenlijk wel heel spannend. Maar goed, soms lukt het. Vervolgens was er natuurlijk helemaal niemand die daar iets van vond of zei. Dus zo spannend was het niet. En was ik soms meer bezig, zeker aan het begin, met denken wat anderen ervan dachten dan met het Bijbelgedeelte. Nu, als je toch je oortjes in hebt, klik je gewoon even op het icoontje. Wordt er een Bijbelgedeelte aan je voorgelezen. En lezen, luisteren en nog een keer luisteren. En nog een keer luisteren. Doe dat eens. Nadat je gebeden hebt, kom Heilige Geest. Om te ervaren wat er dan gebeurt. Dat is in ieder geval eeuwenlang de manier geweest voor mensen om de kracht van de Bijbel te ervaren. Ze zouden een paar honderd jaar geleden ongelooflijk jaloers geweest zijn op ons dat het gewoon op die manier kan. Mooi laten voorlezen. De derde is aanvechting. Kijk, als je bidt om de Bijbel en je leest hem en je denkt erover na, dan kunnen namelijk twee dingen gebeuren. Allereerst zal je ontdekken dat het niet altijd makkelijk is. Soms wel misschien gelijk een heel mooi gedeelte wat je aanspreekt, maar lang niet altijd mooi of ook niet automatisch bemoedigend. De Bijbel spreekt ons heel vaak bijvoorbeeld tegen. Hij heeft een boodschap die in heel veel opzichten ook wel eens, hij denkt, ho, staat dit hier echt? Wat heeft het nu te zeggen? Maar ook dat wat de Bijbel belooft nog lang niet altijd zo werkelijkheid is. Kijk, er is een belofte dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waar geen rouw en geen verdriet en geen ziekte meer is. En de Heer Jezus belooft aan zijn leerlingen dat ze mensen zullen genezen. In de loop van de hele geschiedenis zie je dat van tijd tot tijd gebeuren. Maar vaker zien we dat het nog niet zo is. God belooft rust. Als je op hem vertrouwt, trouw op hem stelt, belooft hij je rust te geven. Maar iedereen die gelooft zal het toch herkennen dat er momenten zijn dat juist op het moment dat je die rust het hardste nodig hebt, het lijkt alsof God er niet is. In ieder geval die rust niet geeft. De mooiste gebeden in de Bijbel zijn wat dat betreft misschien wel de psalmen. Woordenvol met mooie woorden van belofte, van hoop en troost, maar ook met vragen. Hoe lang nog, Heere God? Waarom? Als je Bijbel gaat lezen, is dat ook wat je kan verwachten. Juist die aanvechting ook. Het leven is nog niet zo mooi als Gods belofte je willen laten geloven. En juist daarom, en daarom teken ik ook als een cirkel, gaat het ook om blijven herlezen. Blijven bidden. Om zo vertrouwen te vinden dat, ook al is het nog niet zoals God het beloofd heeft, je blijft vertrouwen dat God alle dingen nieuw maakt. En om daar nou ook een beetje praktisch mee bezig te zijn, dacht ik, misschien kunnen we dat ook even een soort van oefenen. Ik weet niet hoe dat klinkt, maar gewoon in de praktijk het doen. Want bij die rust en onrust moest ik denken aan een psalm, psalm 131. En toen dacht ik, hoe mooi is het als we er gewoon even in de kerk met elkaar doen wat we net gezegd hebben. Dat bidden, kom Heilige Geest, mediteren over een Bijbelgedeelte en dan even stilstaan bij of we dat iets van merken van dat punt van die aanvechting. Dus wat ik wil dat doen is een gebed, kom Heilige Geest uitspreken. En dan komt Psalm 131 in beeld. Die lees ik. Blijf even stil. Lees hem nog een keer. Korte reactie. Als jullie dat willen. En dan zeg het daar nog over en sluiten we af. Ja? Kom, Heilige Geest. Dan lezen we Psalm 131, een stukje eruit. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht, als een kind de borst ontwendt, stil op de arm van zijn moeder. Zo is mijn ziel in mij. Dan lees ik hem nog één keer. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht, als een kind de borst ontwend, stil op de arm van zijn moeder. Zo is mijn ziel in mij. Is er iets wat iemand wil zeggen bij dit gedeelte? Iets wat je mooi vindt of wat je lastig vindt? Of één woord, kan ook. Hoeft niet, maar... Ja, het blijft verdraaid lastig om stil te zijn en rust te vinden. Ja. Ja, als een spiegel. Er staan woorden als niet trots, niet hoogmoedig, maar in alle eerlijkheid. Van binnen is vaak tegenovergestelde. Ja. Worsteling, ja. Andere dingen. Ja. Ja, maar die hebben we nu niet gelezen. Daar mag je een andere keer over hebben. Oké, maar dat is voor... Ja. 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 Nog andere dingen? Ja, de woorden zelf dagen uit om stil te worden en rustig te worden. Ja. Er zijn twee dingen. Hè. Je luistert naar zo'n gedeelte. Het confronteert je ermee hoe verdraaid lastig het is om echt stil te worden. En daarom is zo'n moment van stilte na het lezen soms goed en ook iets bijna ongemakkelijks. En dan komt hij nog een keer... Maar ook door samen te delen. God spreekt door dat gedeelte, maar ook door te luisteren naar elkaar. Wat doet het? En ik denk dat de meeste dingen die gezegd zijn, ook bij anderen wel herkenning oproepen. Dat begin is inderdaad nog wel een hele grote bewering. Niet trots, niet hoogmoedig. Ik zoek niet wat te groot en te hoog. Nou... Dan kun je blijven hangen dat je denkt, ja, maar wacht even. Hoe zit dat nu? Bij mij. Maar er staat er, ik ben stil geworden. Mijn ziel tot rust gebracht. Je wordt ertoe uitgedaagd. Blijkbaar ben je niet automatisch stil. En dan wordt er een prachtig beeld gebruikt. Wat wij niet zo heel goed meer kennen. Maar een kind... De borst ontwend. In Israël wordt een kind tot ongeveer zijn vierde jaar krijgt de borstvoeding. Dus vier jaar lang, als het kind bij moeder gebracht wordt, weet het, ik krijg eten. Maar er komt een moment dat die moeder nee gaat zeggen. En je kunt het allemaal voorstellen als een kind vier jaar lang gewend is geweest om te krijgen waar het om vraagt... Dat het nog wel even een proces is. Zo'n kind schreeuwt. En die wil wel eten. En dat beeld wordt gebruikt voor je ziel tot rust brengen bij God. Wie kent dat niet? Als je echt met God leeft. Dat je 100% weet wat jij nodig hebt. En je weet dat God het je kan geven. Maar je doet het niet. Wat dan? Zo'n kind leert om toch tot rust te komen. Ik begrijp er niks van. Het voelt niet goed. Maar het is wel moeder die voor me zorgt. Bij haar ben ik veilig. En dat is in geloof je ziel tot rust brengen. Bij God die je niet altijd geeft waar jij om vraagt of waarvan jij denkt dat je het nodig hebt. Maar bij wie je wel veilig bent. Hij is goed. Hij zorgt voor je. Als een kind stil op de arm van zijn moeder. Een kind de borst ontwendt. In de vorige uitgave van de MNV stond dat zinnetje er niet bij. Er stond zoals een kind op de arm van zijn moeder. Dan is het alleen maar een liefelijk beeld. Maar ik hoop dat je het nu aanvoelt. Wat voor spanning dat is. En dat dat ook een tekst is. Ook als het gaat over Bijbellezen. Dat je heel vaak ontdekt wat God belooft te geven. Maar nog niet geeft. En dat dat juist ook de uitdaging is om dan toch tot rust te komen. Stil te worden bij God. Dat is ook wat die aanvechting inhoudt. Dat je ergens tussen onrust en rust bij God bent. Want het staat er wel gewoon, hè? Als een kind de borst ontwendt, dat heftige beeld van er is heel wat aan vooraf gegaan. Maar geloof is niet alleen maar dat ik me gemakkelijk en fijn en goed voel. Maar er is geworsteld om me veilig te voelen bij God. Dat is een van de dingen die God, juist ook door de Bijbel, ons wil laten ontdekken. Amen.